Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Bruce Stol samen met Mart ten Haven en Jaron Blonk.
Hoe is het hem, hoor ik?
Sowieso Fiorentina. Ik ben daar een tijd lang trainer geweest.
Ook al, ja. Het is woensdag 7 juni. En net als gisteren. En de dag daarvoor zitten we weer helemaal klaar voor Mart ten Haven. Jaron Blonk. Welkom, jawel, jongens. Martje gisteren naar Almere geweest.
Zeker.
Jaron gisteren nog wat gedaan?
Ik heb even genoten van de zon en daarna een lekker wedstrijdje gekeken. Keurig. Tweede helft. Wel. Keurig. Maar die was ook beter, dus dat scheelt.
Je hebt een heerlijk shirt aan, Jaron. Lazio.
En ook nog Immobile achterop.
Ja, mooi. Ja. Het is altijd leuk dat bij Jaron zijn politieke voorkeur ook terugkomt in zijn kleding.
Ja, zeker. Ja. Dat klopt. Lazio is wel echt zijn club.
SS Lazio.
Ja, mooi. Hey, leuk. Maar zo leren we jou steeds beter kennen, Jaron.
Ja.
En met jou, Broes?
Goed.
Want de play-offs hakken erin bij sommigen, maar niet bij jou.
Nee, ik ben gisteren niet geweest.
Nee, maar
gisteren niet geweest. Ik moest zelf voetballen. Ik ben
de hele tijd mee bezig.
Dat is zeker waar. Ik heb gisteren wel natuurlijk uitgebreid zitten kijken.
Oh, nee.
De katten maken er hier één grote bende van. Maar uitgebreid zitten kijken natuurlijk. En ik heb er op zich al van genoten, van de verrassing van het voetbal, wat mij altijd wel blij maakt.
Ja.
En jou, in het stadion?
Nou, echt werkelijk, alles heeft mij verrast. Want Emmen maakte natuurlijk een supergoeie indruk tegen NAC. Ja, goed, en die speelde gisteren vrij apathisch, vond ik. Die voetballen van geen meter, terwijl ze met Diemers en Vlak en Romani zeker voor dit soort wedstrijden hele goede voetballers hebben. En Almere City toonde eigenlijk voor de eerste keer voor mij het zelfvertrouwen wat ze al de hele tijd uitstralen. Want ze speelden echt heel erg goed en kwamen niet echt in de problemen, los van die kans van El Mesoudi. En dat vond ik echt heel erg knap. En ja, goed, daarmee heb ik echt een hele leuke avond gehad. En is dit, denk ik, de ideale uitgangssituatie voor de neutrale kijker richting zondag.
Ja, want jij zei, jij dacht dat het nog niet gespeeld was, toch?
Nee, het is sowieso niet gespeeld. Nee, Young Wellens dacht dat het wel gespeeld was al. Maar ja, goed, al was het 4-0 geworden. Het blijven de play-offs.
Ja, het is natuurlijk wel een beetje zo, hè, die play-offs. En zeker nu dan, 2-0. Dat is niet 4-0. Dus daarom zie ik het zeker nog wel heel erg spannend worden. Emmen in eigen stadion natuurlijk. Het zijn een beetje clichés. Maar
op kunstgras.
Emmen heeft een stuk minder gevoetbald in deze wedstrijd dan wat ze kunnen.
Ja, man. En wat ik dan best wel sick vind, is dat bijvoorbeeld veel supporters, en ook Leo Oldenburg, commentator bij ESPN, die werd super emotioneel na afloop. Ook op Twitter schitterend van, weet je wel, slapneukerts en ze werken niet hard genoeg en zomaar.
Slapneukerts?
Ja, dat tweeten die. Ja, het is echt prachtig hoor. Je moet maar even op Twitter kijken. Het is werkelijk schitterend. Het is echt emotioneel. Supporters, gebral is wat negatief, want het is natuurlijk heel begrijpelijk dat als je Emmen supporter wordt, dat je super boos wordt van dit soort prestaties. Alleen, ja, ik denk dat dit wel de bevestiging is dat dit echt niet komt door mentaliteit, maar dat dit puur gewoon de verlamming is van of de stress, of de manier van voetballen van Almere City.
Ja.
Want zij halen met die lijpe pressing van Alex Pastoor gewoon eigenlijk alle kracht van het voetballend vermogen van Emmen weg. En daardoor zie je ook bijvoorbeeld dat Vlak, Veldmaten, wat goede voetballers zijn, ook foutjes gingen maken in het begin en zo. Dus ik denk dat dat echt de verdienste van Almere is.
Ik denk ook dat dat het meest interessant is, hoor. Ik denk dat deze wedstrijd absoluut alle credits naar Almere mogen.
Ja.
En ik weet niet of je de interviews van Pastoor een beetje hebt gevolgd, maar die wil eigenlijk al heel het seizoen. En nooit wat weggeven over zijn opstelling. Vorige keer is hij natuurlijk woedend geworden. Of tenminste woedend. Op Limbombe was hij niet echt over te spreken dat Limbombe had gezegd dat hij zou spelen. Nu van tevoren wist eigenlijk niemand echt, toen ze de 11 namen kregen, van wat nou de opstelling zou worden. En dat wilde hij eigenlijk ook nog niet zeggen in het interview van tevoren.
Ja, ik kan me wel voorstellen, zeker als je vaak verschillende tactieken speelt, dus niet altijd hetzelfde speelt, ja, dat dat echt wel een meerwaarde heeft. Omdat, ja, hoe staan ze? En dat bleek in deze wedstrijd volgens mij ook alweer.
Ja.
Dat ze daar best wel moeite mee hadden. Want ze hadden zich daar niet op voorbereid. Of in ieder geval, ze konden zich daar niet helemaal voorbereiden.
Nee, precies. En het is ook heel vet dat je eigenlijk, je zou zeggen, als Eredivisie ploeg heb je meer middelen, kun je tactisch qua flexibiliteit wat meer. Maar het is gewoon een KKD-ploeg die tactisch eigenlijk een Eredivisie ploeg en een ervaren ploeg, hè, want Van der Hart, Veldmaten, Burnett, Araujo zijn allemaal ervaren spelers. Echt verrast. En ja, overklasse is het niet, denk ik, want als Sivkovic die penalty niet zo dom weggeeft, dan is het een redelijke 0-0 wedstrijd. Weet je, ze hebben wat
kansen gehad. Dat is niet helemaal waar, hoor.
Ik vond niet dat...
Almere City had volgens mij expected goals van 2,8 of zo.
Ja, nee, oké, maar toch.
Ja, dat vind ik geen 0-0 wedstrijd. Emmen zat echt veel lager daarin. Het was Almere had wel echt duidelijk de overwicht en ook wel in kansen.
Hebben die dan heel veel hele grote kansen gecreëerd?
Ja, ze hadden volgens mij bij elkaar al eens iets van 12 schoten op doel of zo.
Oké. Nou goed, ik had het idee dat het redelijk gelijk opging in de zin van qua uitslag. Ondanks dat ze natuurlijk een lijp veldoverwicht hadden. Maar ja, dat hebben ze mede door die domme penalty van Zivkovic dan helemaal weggegeven.
Dat helpt natuurlijk wel om erin te komen natuurlijk. Hè? Ik bedoel, dan moet Emma ook iets meer doen.
Ja, absoluut. En het is wel heel lullig, omdat hij heeft natuurlijk de naam van lastige jongen en verdette in Nederland een beetje. Maar dat het komt uit ijver, omdat hij gewoon helemaal meeverdedigt. Ja, dat hij helemaal meeverdedigt tot in zijn eigen 16. En dan zo'n typische aanvallersovertreding.
Nou ja, hij deed een beetje nonchalant toch? En hij dacht van, ja, dit gaat me niet laten gebeuren. En toen maakte hij een hele grote overtreding.
Ja, maar omdat hij nog door wil, hij wil
het begon vanuit omschakeling, maar daarna werd hij afgetroefd en toen dacht ik van, ja, maar nee, dit gaan we niet doen. En toen maakte hij een hele domme overtreding.
Ja, dat zeker.
Hoe was de beleving in Almere?
Nou ja, kijk, het moeilijke is dat we er één al echt 6 of 7 keer zijn geweest, deze play-offs, een beetje toevallig. En aan de andere kant heb ik een soort aversie tegen Almere uit een conservatieve voetbalhoek. Maar die mensen zijn weer heel aardig. Weet je wel? En dan heb ik aan de ene kant, ze hebben 3 tribunes en een bungalow. En aan de andere kant is iedereen super enthousiast en proberen ze er echt wat van te maken. Dus daarmee beland ik in een enorme existentiële crisis. Maar je ziet wel natuurlijk dat er langzaam iets ontstaat. En ik ben er met Goethe een aantal keer geweest. Toen was het echt nog een veel kleinere club in de beleving vanaf de zijkant. Dus ja, ik denk kinderen van 11 hebben dit ook nodig. Een Almere City dat succesvol is. En hiermee kan die beleving gaan groeien. Dus ja, ik denk dat het een hele positieve wending is gewoon voor het Nederlands voetbal. Dat een potentieel zo'n grote club en stad een echt toffe voetbalclub krijgt. Maar ik vind dat nu nog niet. Ik vind het nu nog een beetje een gevoel hebben alsof GVVV in de beker tegen Ajax speelt. Met allemaal noodtribunes en zo.
Ook tegen Emmen?
Ja. Qua sfeer, hè?
Ja.
Maar dat kun je zo niet verwijten, want 25 jaar geleden bestond die club nog niet.
Ja.
En 50 jaar geleden bestond de stad nog niet. Dus nee. Ja, dat is ook wel logisch.
Goed geduid.
Dank je.
Het historisch perspectief.
Dank je.
Zondag in Emmen.
Ik
gaat
kan
het gebeuren.
Echt niet wachten, man.
6 uur. Ik heb er ook fokkie veel zin in. We gaan erheen.
Ja, man. Ik heb ook gewoon super veel zin om vrijdag 2,5 uur in de auto te zitten daarheen. 3 interviews te doen. Een daily op te nemen en dan weer terug te gaan. Omdat dit zijn zulke mooie wedstrijden. Dit zijn echt lijpe parels.
Ja, man. Ik heb er ook echt fucking veel zin in dit weekend. Ik kijk er echt ongelooflijk naar uit. Dan een transfer-updateje. Er is weer genoeg gebeurd. We gaan even wat spelers langs. Allereerst mogen jullie mij feliciteren met Szymański. Waar ik bijzonder blij mee ben. Ik denk dat jullie dat wel kunnen voorstellen.
Ja, man. Zin in die tractatie.
Ja, nee. Dat heb ik nog niet geregeld. Ik twijfel ook of dat nog gaat lukken. Een nieuwe huurovereenkomst voor een jaar. Feyenoord en Dynamo Moskou. Ik denk wel echt van uiterst groot belang voor Feyenoord dat zij hem hebben weten te behouden.
Was dat toch een afkoopclausule van 10 miljoen in?
Nee, ja, zelfs.
Alleen daar zit je nog steeds mee met het handelen met Rusland. Waardoor dat nog niet afgehandeld kan worden. Ik weet eerlijk gezegd niet of Feyenoord hem gelijk gelicht zou hebben. Ik zou dat zelf overigens wel doen.
Ja.
Maar ik denk dat dit een uitstekende optie is. Of het maximaal haalbare eigenlijk nu.
Ja. Weet je wat denk ik het allerbeste nieuws voor Feyenoord is? Is dat die gasten zijn nu op vakantie. En die komen terug, eerste training, dan is hij er al.
Ja.
Weet je, dus dat je niet hoeft te wachten van, is er eind van de transferperiode nog een speler van Arsenal te huur, zoals Nelson doet. Maar dat je gelijk met dat nieuwe middenveld, waar natuurlijk een hele hoop veranderd met Van der Belt en Zerouki, dat je gelijk die patronen in kan gaan slijpen. En dat hij natuurlijk ook gewoon die nog heeft van vorig jaar.
Ja, en dat hij een speler is, zeg maar, je hebt natuurlijk meerdere spelers die op die 6 en die 8 kwijt kunnen. En hij is natuurlijk echt iemand die op die 10 kan.
Is het al bekend of je dezelfde clausule houdt? Of,
Weet ik niet. Volgens mij heeft de 1908 bracht net het nieuws.
Ja, het is natuurlijk zo dat zijn contract in Rusland in principe nog korter doorloopt. Dus je zou denken dat hij daardoor iets goedkoper wordt misschien. Alleen, je weet ook niet hoe de markt verandert.
Nee, ja, precies. Kijk, ze kunnen nu weer alles vragen in principe. Dus en die 9 miljoen die zat best wel aan de onderkant van zijn prijs. Goed seizoen gespeeld. En ik weet niet hoe lang zijn contract doorloopt. Maar als hij nog 3-4 jaar contract hebt. Dus dan zou ik me, als ik die naam Moskou was, had ik niet aan die 9 miljoen vastgehouden.
Nee,
dan had
maar
ik omhoog gegaan.
Ik denk als Feyenoord 9 miljoen had afgetikt, had ze het gedaan.
Als ze het hadden gekund.
Ja.
Ja, dat denk ik.
Ja, 100%.
In ieder geval een onwijs goede zaak voor Feyenoord, denk ik toch?
Zeker, man.
Hiermee bouw je. Zeg maar van, dit zijn spelers die de Champions League aankunnen. En zelfs in dat niveau een belangrijke speler kunnen zijn, ook voor andere Champions League waardige clubs. En daarmee, daar kan je echt aan optrekken. Dat gaat je echt zowel in Europa als in eigen competitie heel veel punten schelen.
En het bizarre is dat je dus gewoon een halve finale van een sick Europees toernooi hebt gehaald. Je bent kampioen geworden. En het lijkt erop dat je van je baas alleen Kukçu en Idrissi ook kwijtraakt. Maar die is redelijk, denk ik, te vervangen binnen wat ze nu al hebben. Dus dat je echt er echt wel vanuit kan gaan dat ze volgend jaar misschien nog wel iets beter zijn. Of in ieder geval gelijkwaardig.
Dat is wel echt heel vroeg om te zeggen, toch? Maar je weet toch niet wat er in Europa allemaal gaat
gebeuren. Verwacht jij veel nog?
Ik verwacht dat de Europese markt heel veel gaat doen. En dan zijn spelers als Hanchko, Giménez zijn hele interessante spelers. Die als er 30, 40 miljoen wordt neergelegd.
Maar dat zie ik niet.
Maar daar hadden jullie het gisteren over van Hanchko.
Heb je geluisterd?
Uiteraard. Ja, zeker. Nee, jullie gooien mij dan onder de bus. Weet je wel. En dan ben ik 15 seconden verontwaardigd. Maar ik probeer altijd jullie onder de bus te gooien als jullie er niet zijn. Dus ja, dan moet je er maar mee leren leven. Wat wel mooi is dat Wouter Boerkamp als niet romans wordt weggezet. En dat hij vandaag een soort als protest een leren biker jacket om zijn masculiniteit en het feit dat romantiek hem niet boeit te tonen.
Dat is Wouter Boerkamp.
Ja, dat vond ik schitterend.
Ja, dat vond ik ook heel mooi.
Maar nee,
maar sorry, wat hij
onder de bus dieven. Maar ja, wat jullie zeiden bij Hanchko, ik denk dat hij daar wel heel goed past. Alleen, ja, hij ligt nog zo lang vast dat Feyenoord echt gewoon niet hoeft te verkopen. En door die Champions League miljoen hoeft dat financieel ook niet.
Maar dan nog.
Maar ik denk, die 30 of 40, dat gaat niet komen. Daarom, ik zag gisteren ook wat comments bij YouTube van, ik denk ook mede Feyenoorders die zeiden van, ja, ze praten over 20 miljoen en zo, maar dat moet sowieso meer zijn. En dat snap ik heel goed, want ik vind hem ook fantastisch. Alleen, zeg maar, die bedragen gaan denk ik niet neergelegd worden voor een verdediger van zijn leeftijd.
Hij is 26 toch?
Ja, ik denk niet dat dat nu neergelegd wordt. Ik denk dat het voor jongere spelers eerder wordt neergelegd. En Feyenoord gaat niet verkopen voor 15 of 20 miljoen.
Nee.
Dus er zit een verschil nog in. Wat
misschien Hanchko dan niet, maar Giménez zou ik niet zo heel gek van opkijken. Ja. En ook als de markt echt gek wordt, zeg maar, van nu wordt Kim al verkocht. Dus er begint al heel vroeg beweging in te komen. En een linker centraal verdediger die goed kan opbouwen, positioneel heel erg sterk is, redelijk snel, kopsterk en op Europees niveau heeft laten zien, zowel bij Praag als nu bij Feyenoord. Ja, dan krijg je wel een heel interessant profiel.
Zeker weten, maar dat moet je gewoon niet te hard zeggen.
Nee, oké.
Okay.
Nee. Ja, nee, dan bij deze niet.
Hij kan dat helemaal niet.
Nee.
Hij is helemaal niet goed.
Waarom hij staat hij op basis?
Hij is rechts.
Ja, je kan er wel van uitgaan dat bijvoorbeeld Bigeri, Stein en zo allemaal luisteren.
Ja.
Nee, maar het is vooral een enorm compliment aan Feyenoord, toch? Dat je die spelers voor weinig geld haalt en dat je ze nu alleen zou verkopen voor 30, 35 miljoen.
Maar
dat is heel sick.
Dat was het mooiste, vond ik, uit het The Athletic-stuk over Feyenoord. Voor iedereen die dat nog niet heeft gelezen, doe dat vooral. Dat Feyenoord een beetje overgestapt is op de strategie van, ja, als wij een speler verkopen voor veel geld, gaan we niet voor meer geld, in ieder geval gaan we niet een speler kopen. Maar we gaan proberen te kijken of we onder dat bedrag kunnen blijven. Dus dat is met Arsnes is dat gebeurd met Wiever. Met Senesi is dat gebeurd met Hanchko. En dat vind ik wel heel erg interessant.
Ja, precies.
Zo bouw je ook, want je kan meerdere spelers kopen.
En
dat
jonger en goedkoper.
Jonger, goedkoper en meer, waardoor dan kan er een keer eentje niet goed werken. Dat is niet zo heel erg.
Ja, maar kijk, je hebt natuurlijk relatief gezien als Feyenoord nu nog makkelijk praten, omdat je nu nog niet gewend bent aan dit succes. Mm-hmm, dit succes is nog niet de standaard. Maar stel je voor dat je nu 3 jaar op rij Champions League speelt en je gaat bijvoorbeeld zoals Ajax dat ook begroten, dan kun je dat nog wel zeggen. Maar dan is er ineens veel meer druk van buitenaf om dat te blijven doen. Dus ik denk dat je ook dat eerst moet zien en dan moet geloven en dat aankopen als Bessie en Bergwijn door Ajax heel dom zijn geweest. Maar dat het wel begrijpelijk is vanuit de manier van koesteren wat je hebt qua succes. En dat heel moeilijk is om dan zo zelfstandig te blijven denken als Feyenoord nu zegt te doen.
Als we naar een club kijken die het over het algemeen wel aardig doet met transfers, dan hebben we het natuurlijk over Toulouse. En die halen nu gewoon weer iemand op uit de Eredivisie. En ik vond het wel opvallend hoor. Het werd net bekend voor de delen. Ibrahim Sissoko van NEC voor 2,5 miljoen euro naar Toulouse. Nog geen 1000 minuten in de benen. Geboren Nijmegenaar.
Ja.
Ik zeg heel eerlijk, ik had dit echt niet aanzien komen.
Man, super attractieve voetballer. Heel leuk om naar te kijken. Maar ik heb eigenlijk precies hetzelfde als ik ook bij Dalling gehad vorig jaar. Veel geld. En twee, is daar denk ik nog net niet klaar voor. Maar ja goed, ze hebben met Spierings en Dalling al zo vaak bewezen dat
Abu Ghlal,
ja, maar Abu Ghlal kan je, kijk, gezien zijn minuten bij AZ en zo zeggen van die stapt iets hoger in qua ervaring.
Ja.
Maar dat is hier niet het geval. Dus ik denk net te weinig. Maar ja, Toulouse heeft laten zien dat wat heel veel mensen, waaronder ik als net te weinig ervaren, dat het juist genoeg is om daarin te stappen.
Ik denk dat En dat zie je gewoon heel vaak, toch? Als een club heeft een keer succes in een land, in een bepaalde transfermarkt, en die gaat dan de hele tijd op zoek naar het soortgelijke spelers. En in principe, ja, voor 2,5 miljoen is veel geld, maar het is voor die competitie relatief weinig geld.
Ja, maar voor een club als Toulouse, ze nemen gewoon constant deze gokjes. Het zijn niet echt gokjes misschien.
Ja, aan de andere kant, een hele jonge speler die al in de Eredivisie speelt.
Ja, maar niet veel.
Maar daar zit de competitie vol mee, toch?
Ja, precies.
Maar ze mogen ook Jonathan Markelo hebben. Sorry.
Dat was ook al bij, we waren ook al bij een kwartier bezig. Ja. En ik had nog helemaal niks van Go Ahead.
Ja, we hebben nog niet over Go Ahead gehad.
Sorry, nee, maar ga door Toulouse.
Nee, maar dat is zeker zo. Maar ik moet zeggen, ik had het gewoon bij hem nog niet zien aankomen. Nee, ik kan me niet voorstellen dat de NEC dit zelf ook had aanzien komen. En ik denk dat het voor hun echt een bizar groot transfer is voor 2,5 miljoen.
Voor NEC?
Ja.
Ja, maar ja, die hebben met Marcel Boekhorn toen niet zo heel veel geld nodig. Het is misschien lekker dat ze het in de begroting iets beter op kunnen.
Ja. Nou, ik denk dat dat op termijn wel helpt. Ik bedoel, natuurlijk steekt Boekhorn er genoeg in. Maar je kan niet tot in de eeuwigheid daarop
doorgeven. Ik hoop dat ze wel inzetten op nog meer talent dan. Want ze hebben natuurlijk best wel wat ervaren goede spelers gehad, maar dat ze daar niet in doorslaan. Ze hebben heel veel talent in eigen opleiding. Nou goed, ze hebben natuurlijk met Sillissen, met Schöne en zo, hebben ze een aantal ervaren spelers, Tanane. Maar ik zou het vet vinden als ze daar omheen echt veel jeugd gaan bouwen. En dat ze nu niet in gaan zetten op, 4, 25 jaar.
Ik denk eigenlijk wel dat ook...
Het is wel verleidelijk als je ineens geld hebt. Hè? Om je bijvoorbeeld zoals Utrecht te gaan investeren in de types Labiat, Toornstra en zo. Dat is natuurlijk iets wat verleidelijk is.
Waar heeft dat ooit echt heel goed gewerkt?
Ja,
bij Feyenoord ging het echt goed toen met Landsaat in de kleur.
Ja, maar dat was vet. Met die helikopter.
Makai en zo.
Ze kwam net die helikopter uit.
Ja, ik zag nog een foto voorbij komen van Liam Kelly die uit de helikopter stapte. Zo.
Ja. Zo die tijd. Ja. Dat is niet lang geleden, hè?
Maar eigenlijk moet je daar dankbaar voor zijn. Want omdat je toen dat had, is het nu nog vetter dat het goed gaat.
Tuurlijk. Het gaat in golven.
Ja, een conjectuur.
Het gaat in conjectuur. Dan nog even in de KKD, want daar moeten we Groningen tot...
Ja, we dalen even af.
Zijn wel lekker bezig. Marco Rente, daar zijn ze in een vergevorderd stadium mee. Verdediger van Heracles Almelo natuurlijk. Zou vorig jaar nog naar Coventry kunnen. Ja. Zo zie je maar. En bezig met Mika Pinto van Sparta. En Kevin van Veen, die er al 200 heeft gemaakt dit seizoen in Schotland.
Ja, mijn eerste instantie... dacht ik van, dit is precies wat je moet doen. Je moet gewoon veel geld uitgeven aan ervaren spelers die je ploeg verder helpen met die talenten eromheen, die er zeker staan. Vooral een doelpunt te maken is cruciaal. Toen dacht ik, ga nou ook investeren in jongens met wat restwaarde, want Pinto loopt tegen de 30, Kevin van Veen is dat ook. Rente is volgens mij 26. Maar ja, die hebben ze al. Dat hele elftal bestaat bijna op van rips na uit jongens met restwaarde. Dus ik snap het best wel als jij gewoon voor een ervaren spits... Nou ja, dan hebben ze Joey Pelopessi op het middenveld. Misschien dat ze een andere ervaren speler halen. Die Rente centraal achterin, Blokzijl ernaast. En die Verrips en die Pinto ernaast. Dat je dan daar al je geld aan uitgeeft. Dat je nog één gozer die veel scoort erbij haalt. En dat je er dan misschien al wel bent.
Ja.
Bijna, los van de spelers die weggaan die je nog op moet vullen.
Ja, daar gaat natuurlijk maar nog een hoop gebeuren. Ik ben benieuwd, vooral benieuwd wat je daarmee doet. Dit zijn natuurlijk de aankopen die je sowieso wil doen.
Ja.
Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren als er nog spelers weggaan. En wat die vervangers worden. Maar ik vind dit eigenlijk allemaal... Ik ben heel erg benieuwd... Ik vond Kevin van Veen, daar waren toen hele bijzondere verhalen, of hele goede verhalen natuurlijk over hoe hij het in Engeland deed. Vond ik toen bij Cambuur echt best wel tegenvallen. Ja. Viel me echt heel
maar
erg
toen
tegen.
Toen kwam hij ook daar ineens op de proppen. Weet je?
Zeker, is ook zeker zo. En nu heeft hij weer echt een bizar jaar achter de rug.
Ja, bij Motherwell.
Bij Motherwell. En ik zou het wel vet vinden als hij het ook in Nederland een keer kan laten zien.
Sure, dat ook niet onbelangrijk. Ja. Nee. Ik ben heel benieuwd als je nu aan Niel vraagt van je had in de winter Rente, Pinto en Kevin van Veen kunnen halen. Of die hele shitload aan spelers die ze toen gehaald hebben, wie je liever had. En dan denk ik dat ze er nog beter voor hadden gestaan met deze drie dan alles wat ze in de winter gedaan hebben.
Ja, winter waren ook wel best wel paniek aankopen.
Ja, maar daar hebben ze wel veel geld voor betaald ook. En het waren er 6 of zo.
Ja, veel geld.
Volgens mij heeft Hoven, dat weet ik trouwens, aan huursommen waarschijnlijk.
Ja.
Waarschijnlijk hebben ze er niet zoveel geld voor betaald, maar relatief gezien wel.
Ja. We gaan naar het buitenland, jongens. Het trainerskerkhof van Paris Saint-Germain. Gauthier is weg.
Het is weer gebeurd.
Het heeft nog lang geduurd.
Maar het valt toch wel mee hoe groot trainingskerk of Paris Saint-Germain is met 6 trainers in 10 jaar?
Wat ik denk een beetje het punt is dat er... Waarom het zo wordt genoemd, is dat er eigenlijk nooit tevredenheid is na afloop van de periode over de trainer. Er gaat nooit een trainer weg van, mooi, het was een mooie periode. Nee. Het eindigt altijd in mineur. Ik denk dat misschien daarom had het een beetje een negatieve sfeer daaromheen.
Alleen de Champions League is genoeg.
Ja. Ja. En die wordt toevallig nooit behaald. Dus dat helpt niet mee.
Yes.
Ja.
Ja, nee, maar dit is zo'n obsessie van die gasten, waardoor er helemaal nooit rust komt in die hele club. En het maakt volgens mij niet zo heel veel uit wie je er nou voor gaat zetten, want je hebt letterlijk alle beste trainers al een keer geprobeerd. Ja. En voor mij is het de oplossing is wat ze bij Manchester City ook gedaan hebben. Rust geven, een trainer echt vertrouwen geven, die laten bouwen en niet en echt zijn plan laten uitvoeren. Dan kan je echt wel de Champions League gaan winnen.
Ja, zeker. En natuurlijk duurde bij Manchester City ook lang en denk ik wel dat ze van Inter gaan winnen, maar dat moet je nog zien. Maar stel je voor, hè, dat je zegt, oké, wij kunnen niet een trainer van het kaliber Guardiola krijgen. Wat kan? Want er zijn niet zo heel veel trainers die zo goed zijn, zo tijd krijgen bij de hele wereld, omdat ze zoveel uitstraling hebben. En dan ook nog naar Paris Saint-Germain willen. Maar anders moet je kijken naar de rivalen uit Saudi-Arabië, wat ze met Newcastle United doen, denk ik. En dan gewoon iets lager instappen en veel meer aan een team bouwen. Want dat is denk ik nog altijd een effectievere manier om de Champions League te winnen dan gewoon hele dure verdettes halen, waardoor je geen geld meer mag uitgeven aan de rest van je elftal, waardoor je een super onevenwichtige elftal krijgt, wat ze de afgelopen jaren gehad hebben.
Nou, daar zijn ze vorig jaar van geswitcht, toch? Met de aankopen die ze afgelopen seizoen hebben gedaan. Dus daar hebben ze alweer wat meer...
Dus ze gaan bouwen.
Zijn al, precies, maar voor mij zit het probleem ook dat ze ieder jaar weer wat anders doen.
Ja, dat bedoel ik precies. Ze bouwen niet, ze hebben gewoon jonge spelers gehaald.
Ja. Maar ik bedoel, aan de andere kant is Newcastle, dat project is nu net een jaar onderweg. En dus daar kan je misschien, bij PSG is dat toch ook wel anders gegaan? Want in de beginperiode werd toch ook niet Messi, Neymar werden gehaald.
Nee, maar dat gehaald,
nee, maar toen werden daar toch ook langzamerhand steeds betere spelers en werd die selectie ook steeds meer in de breedte goed, zeg maar. Totdat op een gegeven moment de situatie hadden dat spelers die eerst bizar goed hadden gepresteerd in Italië, bijvoorbeeld met een Pastore en Draxler in Duitsland, dat die gewoon echt tweede of derde of vierde reserve waren, zeg maar. Dus dat groeide toen toch ook. En dus ik weet niet of de vergelijking met Newcastle...
Dat was een soort kermiselftal waarin ze fantastische voetballers hadden, maar wel hun geld uitgaven aan fantastische voetballers die attractief waren, waardoor je uiteindelijk Kerrer als rechtsback had. Weet je, dus dat was een onevenwichtige selectie. Ik denk dat je gewoon met een directeur voetbal, een trainer en een selectie, dat je daar op lange termijn moet bouwen.
Maar als je nu kijkt, is dat toch ook alweer anders bij Paris? Bijvoorbeeld
maar
daar
wat is er dan anders? Want je haalt geen eens tussendoor met zo'n Messi.
Met zo'n Mendes. Nee, maar dat is natuurlijk een... Kijk.
Ja, maar dat gooit dat allemaal overhoop.
Daar ben ik het volledig mee eens. Daar ben ik het volledig mee eens. Daar kan ik je volledig in volgen. Alleen dat is voor het sportswashende Paris, is dat een kans die je niet kan laten lopen.
Nee.
Maar voor de rest, als je op linksback Mendes haalt, volgens mij is dat prima een aankoop die je moet doen. Dat is beter dan Bernat die je daar had.
Nee, maar dat spreekt voor zich. Alleen dat kan alleen succesvol zijn als dat een onderdeel is van je filosofie. En niet als je gewoon op een soort FIFA voetbalmanager-achtige manier denkt, ik moet jonge spelers hebben.
Maar het hele ding is dat er geen idee zit.
Nee, dat bedoel ik.
En we zeggen volgens mij met z'n drieën hetzelfde. Alleen...
Nou, ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben, hoor. Ik bedoel, als je naar sommige spelers gaat kijken, dan zijn dat toch niet...
Nee, maar de spelers die wel gehaald worden, daar zit wel een idee bij. Maar volgens is er niet echt een idee bij de trainers. Maar het is niet een heel compleet idee. Maar het is iedere keer wordt er weer iets nieuws geïmplementeerd wat niet in een grotere visie behoort.
Want volgens mij is daar zit dan misschien het punt waar we het op eens zijn. Volgens mij is het enige visiegedeelte wat erin zit, is dat de missie is om de Champions League te winnen.
Precies.
Ja, en als dat is dus niet visie. Lukt,
want nee, klopt. Als je kijkt naar dat je elke keer verschillende trainers... Galtier was echt een interessante keuze. Dat ze een keer voor hem gingen in plaats van iemand die al bij een top 10 club in Europa had gezeten. Omdat hij gewoon hele bijzondere prestaties. Dus dat was interessant.
Dat is alleen als je dan
alleen gaat... En bij hem zei je kan zeggen dat dit gewoon een mislukt seizoen is met een heel nauw kampioenschap. Met uitschakeld worden in de Coupe de France, uitschakeld worden in de Champions League vrij vroeg. Dat gewoon mislukt is. Maar dat was wel een interessante keuze, vond ik in ieder geval.
Ja, het is een interessante keuze, omdat het een zeer gerespecteerde trainer is in Frankrijk. En het is ook nog wel... Ja, het heeft ook wel iets humaans dat je een keer gewoon een Fransman die het in de eigen league goed gedaan heeft, een kans geeft. Alleen uiteindelijk hebben we het op de lange termijn weer niet goed uitgepakt. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze nu gaan doen.
Maar het kan toch eigenlijk bijna niet als je niet de rust houdt voor een lange traject, omdat... Dit seizoen wordt letterlijk iedere keer in twee wedstrijden beslist.
Ja.
En of het achtste, kwart of half finale is, dat is hetgeen, dat zijn de wedstrijden, die wedstrijden beslissen of je blijft zitten of niet.
Ja, of zelfs de finale tegen Bayern München doen, maar dat doen ze zelf door die Champions League zo obsessief neer te zetten.
Maar dat is wat ik zeg, je moet als je wat wil veranderen, en volgens mij spreken ze nu over Nagelsmann, dan moet je Nagelsmann een hele langere periode de tijd geven. Ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Of in ieder geval, ik heb niet het gevoel dat daar nou volledige cultuurveranderingen gaan komen. En dan lijkt het gewoon weer dat je een hele goede trainer hebt die best wel leuk voetbal zou gaan spelen met momenten. Nu hebben ze denk ik wel...
Maar kijk, wij moeten heel realistisch zijn in hoe gebrekkig onze voetbalkennis is, want we hebben geen kijkje achter de schermen. Maar ik vanuit
spreek voor jezelf,
Deventer, man. Die naar Parijs kijkt met Mbappé, Neymar, Messi dan niet meer en Nagelsmann, met zijn manier van voetballen?
Maar Messi en Neymar gaan weg.
Oké, gaat Neymar sowieso... Ja, Messi gaat sowieso weg, maar gaat Neymar sowieso weg?
Niet sowieso, maar ik
zie... Oké, maar het pressingsvoetbal van Nagelsmann en de verdette van PSG, geloof je daarin?
Ja, maar die verdettes, die worden dus langzaam...
Maar ook met Mbappé alleen.
Ja, maar als je daar de juiste spelers bij koopt, want nog steeds de budgetten zijn zijn oneindig. Als ze Leao kopen...
Nee, maar die budgetten zijn niet oneindig, want je kan alleen zoveel uitgeven als je ook een percentage van verkoopt. Ja, want dat is financial fair play.
Ja, maar dat doen we toch niet aan? Anders had City toch nog nooit dit kunnen doen?
Jawel, anders dan had Kerrer toch niet gewoon heel veel rechtsback gespeeld bij PSG. Dat is omdat ze het ergens rechts moeten trekken op de belasting.
Nee, want Kerrer was op dat moment een groot talent van 21 die ze haalden van Stuttgart. Dat is niet geworden.
Schalke.
Of Schalke. Maar dat is niet geworden. Maar dat was wel een aankoop met visie.
Ja, maar PSG heeft gewoon heel veel problemen gehad om de dragende krachten goed in te vullen, omdat ze niet zoveel geld hebben gegeven. Dat is een feit.
Ja, maar daardoor, ze zijn toch ook veranderd van tactiek. Als je kijkt naar dat ze nu Soler kopen, Fabian Ruiz, Vitinha, nu Nuno Mendes. Ja, precies. Maar we hebben het toch ook over situatie nu waarbij Ramos weggaat. Nou, ik zou niet gek van opkijken. Als Wijnaldum weggaat, dus grote salarissen gaan weg. Messi, Neymar misschien. Dan heb je ineens heel veel ruimte waarin je wel dat hele team kan bouwen.
Maar kijk, ik denk dat je met Mbappé en Neymar lastig het voetbal kan spelen wat Nagelsmann wil. Jij denkt dat wel kan?
Uiteindelijk wel.
Oké, dat gaan we zien. Maar dat zou super interessant zijn, of dat dan lukt.
Ja, het wordt lastiger, maar je hebt in fases ook gezien dat met die absolute topsperren, dat er ook geprest werd. Voor mij was dat onder Tuchel?
Ja. Periodes.
Ja.
Maar alleen nooit echt lang.
Ja, we gaan het zien. Het is interessant om te volgen.
Nou, dat is het zeker. Ik ben heel erg benieuwd wie het gaat worden. In Engeland zijn ook nog allemaal... nieuwe dingetjes natuurlijk nog. McAllister, die naar Liverpool gaat. Ante Postecoglou, die de nieuwe trainer wordt van Spurs. Hebben jullie daar nog wat over? Anders moeten we het morgen uitgebreid bespreken.
Je begint bij Luis Enrique. Dan ga je naar Nagelsmann. Dan ga je naar Slot. En dan eindig je bij Postecoglou, wat volgens mij een super charismatische en zichzelf goed verwoordende manager is. Die ook overal waar hij gewerkt heeft vrij succesvol is geweest. Maar dat lang niet het kaliber van Spurs was. En dat het in ieder geval een aantrekking is waar gelijk de pijlen en ook bijna de wapens op gericht zijn om het mis te zien gaan. Maar als je puur kijkt naar wat hij gepresteerd heeft, dan heeft hij het eigenlijk vrij goed gedaan.
Het lijkt me echt... Dit is echt leuk om te gaan volgen. Kijk, Spurs
We gaan wat volgen, dit.
Ja, precies. Maar dit is... Maar Spurs is nu eigenlijk al uit die hele top 6. Zeg maar, met Newcastle erbij. Ze moeten echt plek 6, 7. En
op het vinktouw.
Mooi.
Precies.
Aan de rand van het ravijn, zou ik even zeggen.
En met deze training nemen ze wel een hele leuke... gok zou ik het niet willen noemen. Maar wel een nieuwe manier van kijken met Conte en Mourinho. Waarbij het heel afbraakvoetbal was. Het was niet leuk om naar Spurs te kijken. Ze gaan nu wel nieuwe energie erin spelen. Deze trainer heeft altijd en overal hetzelfde gevoetbald. Super hoog op het veld. Heel erg pressend. Het gaat een beetje kijken van wordt dat zelfmoord en ligt hij er binnen een half jaar uit? Of gaan we gewoon eindelijk weer naar een leuk Spurs kijken?
Weet je wat het lijpen is? Als deze man 42 was geweest, had heel Engeland nu op zijn knieën gezeten met aanvallende manager uit Australië die nog niet echt een grote club sportief geleid heeft, maar wel resultaat heeft gehad. En nu is hij 57 en denk ik, hij is oud en heeft alleen bij Celtic qua naam gewerkt. En dan vinden we het allemaal waardeloos. Ja. Dus ja, ik denk dat dit een stuk beter is dan het lijkt voor Spurs.
Oh,
ja,
zeker weten, man.
Krijg weinig tijd, denk ik, hoor. Want dat is natuurlijk wel Levy.
Ja.
Je hoort wel veel goede verhalen over hem, hè. Ik bedoel, sowieso de manier waarop is heel erg leuk. Zijn manier van voetballen en wat hij heel graag wil. Hij is natuurlijk zelf ook extreem extravert. Hoe hij zich uit naar zijn spelers toe. Hoe hij zich uit ook naar de media. En hoe hij ook het spel daarin verkoopt. Hij beleeft het voetbal wel echt ook als amusement. Dus hij wil dat ook echt tonen.
De entertainment industrie.
De entertainment industrie wordt gevoed dan, door Anje.
Ben ik blij mee.
Dus dat is dat vind ik wel heel erg vet. En ik kijk daar heel erg naar uit. Vooral een speler of een trainer die nog niet zo'n grote naam heeft. Het kan wel eens heel leuk uitpakken. Ja, en ik ben daar wel positief
over. Als zij een succesvolle transferwindow hebben, want dat middenveld is heel belangrijk voor hem, heel veel diepgaande middenveld, zo'n 18, 8 en een 10 is, zeg maar. Als ze daar twee goede van kunnen vinden, want met Hooiberg en Benacer kom je daar net niet helemaal.
Nee.
Maar als ze dat goed weten op te vangen, een oplossing vinden voor Kane, dan kunnen ze prima.
Is nog niet weg, maar lijkt erop.
Ja, precies. Maar het lijkt nu wel echt, god zijn we dus nog die 100 miljoen gaan pakken. En volgens mij willen ze dat wel. Ja, dan kunnen we eindelijk een keer weer naar een fris Spurs kijken.
Ik denk dat het op papier allemaal nice is voor Spurs. Maar als zij de eerste 5 wedstrijden 4 punten halen.
Ja, dat.
Dan denk ik dat het zomaar Frank de Boer bij Crystal Palace kan zijn.
Echt?
En dat hoop ik, ja. Maar dat komt omdat.
Ja, deze trainer heeft wel een idee, hè? Dat is wel anders.
Nee, maar
ik denk dat idee wel klopt. Maar ik denk dat hij heel weinig draagvlak heeft bij de.
Ja, maar denk je dat? Ik denk dat hij nog wel redelijke backing heeft. Doordat hij in het Verenigd Koninkrijk ook gewoon de treble heeft gewonnen met Celtic.
Nou ja.
Ik denk dat wel helpt.
Ja,
als je een beetje de
treble, hij heeft 3 prijzen gewonnen met Celtic.
Ja, in 1 seizoen.
In 1 seizoen, ja.
Een treble. Hij heeft een treble.
Ja.
Nou ja.
Hij heeft in Schotland alles gewonnen wat er te winnen valt.
Nou ja, in 1 seizoen.
In 1 seizoen.
Een treble.
Ja, 3 prijzen. Nee, ja, maar maar kijk, er staan toch heel veel mensen ook gewoon klaar om hem af te zagen. Omdat het geen topmanager is.
Ja?
Dat zie je toch nu ook al aan de reacties.
Ja, dat...
ja ik zie juist best wel veel positieve reacties. Maar dat is misschien ook weer in welk milieu je bevindt. Jij zit natuurlijk in het sarcastische, cynische Engelse voetbalwereldje. En ik zit gewoon tussen de concept- en laptop-trainers.
Precies.
Die gewoon heel veel zin hebben in hoge pressie.
Precies, dus ik lees wat 85% van de mensen vindt. En jij leest wat alle haven cappuccino drinkers in Londen vinden. Kijk, ik ben een man van het volk, hier, dan zie je dat?
Ben je? Zeker, zo zie je er ook uit.
Ja, ben je?
In mijn onderbroek hier. Het spijt me, Jabran Blanco ook. Ik hoop niet dat je kijkt.
Ga je straks nog mensen interviewen?
Ja, ik heb een zonnebril daar liggen.
Keurig. We gaan het over de Conference League finale hebben, jongens. Fiorentina, West Ham. We hadden er als Nederland kunnen staan met AZ. Dat is helaas niet gebeurd.
Ja, dan is het we ineens. Hè. Het is altijd als je dit AZ dan dat, maar in een Europese finale is het we.
Een goed. Beetje kunnen meeliften op ze. Kom,
oh, ik kan me herinneren dat ik een keer heb gezegd van jongens, waarom zijn jullie zo negatief over AZ?
Ja,
dus ik vind zeker dat ik we mag
altijd,
zeggen in dat
jij bent
geval.
Altijd al voor AZ geweest.
Nee, dat is zeker niet het geval.
Nee.
Maar ja, ik vind wel dat ik dat mag zeggen.
Je mag het zeker zeggen. Want vrijheid van meningsuiting is vaak een feit bij FC Afkikken. Het is wel een finale waarvan ik tot gisteravond niet precies wist wanneer die gespeeld zou worden. Maar toen zag ik alle Engelsen enthousiast worden. Nu heb ik wat Engelse podcasts over geluisterd. En mede denk ik doordat clubs uit grote voetballanden er nu in staan, krijgt die Conference League toch nog wat meer cachet.
Ja,
weet je, want stel je voor dat het nu Basel AZ was geweest, dan had niemand in Italië en Engeland ernaar gekeken. En nu zijn er toch weer 2 grote voetballanden die daarnaar uitkijken. En ik vind het ook 2 hele vette clubs. Ik denk wel met Fiorentina dat ik heb zien verdedigen bij Twente en West Ham wat ik heb zien verdedigen in Alkmaar, dat het een wedstrijd wordt waar de honden geen brood van lussen. Dus het zal wel 3-3 worden.
Ja. Ik denk wel dat je gelijk hebt. Alleen ik denk dat Nederland daar niet toe hoort. Ik denk dat Zwitserland dat anders was geweest inderdaad qua voetballand. Maar vorig jaar leefde natuurlijk Roma tegen Feyenoord leefde ook heel erg. Ook in buitenlandse media.
Ja, wel?
Zeker. Ja. Er was echt heel veel aandacht voor.
Ja.
En ook allemaal van de jaren 80-90 finales.
Ja,
wat
is
fantastisch
mooi,
is, zeg maar. Gewoon, West Ham, Fiorentina. Geweldige historie allebei.
Supermooi. En dat vind ik ook wel, en dat vind ik wel vet, dat zeg maar het experiment Conference League is volgens mij echt uitstekend gelukt.
Ja.
Omdat er nu, en het enige wat je daarbij kan opmerken is dat het stadion waar het ingespeeld wordt in Praag, 20.000 man natuurlijk, dat klopt bij de filosofie van de Conference League. Namelijk dat er ook in kleinere stadions finales worden afgewerkt. Alleen het is natuurlijk wel enigszins zuur dat voor supporters van West Ham en voor supporters van Fiorentina, dat die in hun eentje al zo'n stadion kunnen vullen.
Ja, dat is waar. Alleen uit exclusiviteitsoogmerk. Weet je wel, we hebben natuurlijk die finale gehad in Baku, waar alleen Michael van Praag vond dat het vol zat. Tussen Arsenal en Chelsea. Is het wel nice dat het echt, dat je er alles aan moet doen om elkaar te hebben. Ik bedoel, je had ook makkelijk de arena kunnen vullen. Of waarschijnlijk zelfs het Westfalenstadion als de staanplaatsen zou er mogen worden gebruikt met 80.000 man. Maar ja, ik denk dat de UEFA dat ook een beetje zo ziet. Dat je er echt, het moet 3 maanden van tevoren al uitverkocht zijn, bij wijze van spreken.
Ja, maar nog, nog eentje omhoog kan wel.
30.000
is ook nog steeds niet de grootste stadions van Europa. En dat zou wel...
Ik ben daar helemaal mee eens.
Verdienen wat zou beide supporterskernen op een eigen manier echt insane.
Ja, sterker nog, ik denk ook dat veel meer supporters van West Ham en Fiorentina afreizen naar een Conference League finale dan van Arsenal of Chelsea naar een Europa League finale.
Of die van Manchester City, want die zijn er niet.
Nee.
Nee, ja, of die komen met de Airways.
Maken we geen reclame voor.
Nee, absoluut niet. Absoluut niet.
Nee, maar... Wat verwachten jullie verder van die wedstrijd? Denken jullie ook dat het een heel saai, verdedigend potje wordt?
Ja, Fiorentina moet er natuurlijk ook wel een klein beetje hebben van gecontroleerd spel.
Sofyan Amrabat.
En West Ham, ja, ze hoeven het niet per se te hebben van Sofyan Amrabat. Maar
dat is wel de blikvanger voor ons, toch?
Ja, voor ons is dat absoluut zo. En West Ham heb ik dit seizoen echt letterlijk nog geen één keer van genoten, man.
Nee, ja, ik verwacht...
Echt nog geen één keer.
Totdat de bandsite aanviel.
Nou ja, dat was ook afschuwelijk.
Ik verwacht een wedstrijd waarin Fiorentina de bal heeft en West Ham probeert te profiteren van een in de omschakeling niet zo heel erg sterk Fiorentina. Het zal niet het meest spannende wedstrijd worden die we qua finales gaan zien.
Nee.
Omdat West Ham wil niet.
Ja, wel spannend, maar...
Ja, wel spannend, maar niet leuk als veel op en neer bewegen.
Nee, dat verwacht ik ook echt totaal niet.
En wat vind jij van die trainer Italianen? Want ik hoor daar hele goede verhalen over, maar ik zie niet zo heel veel Fiorentina.
Nee, ik heb me een beetje ingelezen voor deze wedstrijd. Want hetzelfde. Ik heb een paar wedstrijdjes gezien dit seizoen. Maar hij schijnt het wel redelijk leuk te doen. Na het feit dat hij in de finale staat. Ja. Is daar ook wel een bevestiging van.
Hij speelt je goed gedaan.
Nu met een leuk team aan het bouwen. Die Cabral, die ze van Basel hebben overgenomen. Dat is echt een leuke spits. Waar Jovic weer die tweede spits is geworden.
Uiteraard.
Hoe een carrière kan lopen.
Ja man, dat vind ik echt bizar van hem, want ik echt zoveel verwacht.
Bij Real Madrid ook.
Vooral hoe die bij Frankfurt was. Echt een spits waar je gewoon helemaal knettergek van wordt. Omdat hij constant aan het lopen is. Constant aan het bewegen. Kan van afstand schieten. Kan van dichtbij, dook hij op. Dus ik vond dat voor Real ook wel leuker. Maar ik moet zeggen dat ik hetzelfde had met Mariano Diaz bijvoorbeeld. Bij Lyon vond ik dat fantastische spits. Heeft bij Real echt niks laten zien. Maar goed, side note.
Ja, verdedigend staat het gewoon best wel goed met die Milenkovic en die Quarta, die Argentijnse jongen. Ik denk dat die Milenkovic die gaat nog wel een stap maken.
Ik denk dat die deze zomer al gaat.
Nee, dat bijvoorbeeld logisch voor Napoli.
Lijkt me een hele goeie voor Napoli.
We denken even
lijkt me een hele goeie. Ik zie ook geen andere opties.
Nee.
Voor
Napoli. Nou ja, dus dat ook weer afgehandeld. Ja.
Alleen een rechtspoot van Feyenoord, maar
ja. Ja, moet je een rechtspoot halen.
Nee, mooi. Ik vind het ook twee echt hele sikke clubs.
Ik hoop.
Dus ik gun het ze allebei enorm.
Ik hoop echt wel.
Wie ging je het meest?
Nou, kijk, alle clichés worden bij West Ham United weer van stal gehaald. Het gaat ineens de hele tijd over dat het zo'n grote familieclub is, weet je. En dat de hele familie nu samenkomt, weet je. Echt,
Forever blowing bubbles.
Ja, weet je, echt gelul. Gewoon echt gelul, weet je wel. Dat hele shit dat het zo'n familie is. Maar ja.
Hoezo? Knolsi heeft een kaartje gekregen voor de finale.
Ja, dat is die andere gozer familie. Die mapt iedereen eraf. Dat was volgens mij niet Knolsi, maar...
En die heeft geen kaartje gehad.
Weet ik niet, maar ik zou het voor David Moyes wel gewoon heel vet vinden, omdat... Ja, het gaat gewoon weer hele grappige situaties opleveren. Dat David Moyes dan voor altijd de Conference League winnende trainer blijft. Die de hele tijd genoemd gaat worden overal.
Zonder Januzaj. Ja. Dat vind ik toch wel weer jammer. Dat had het verhaal echt wel mooi af kunnen maken.
Ja, wat heerlijk. En dan lekker Jared Bowen die er eentje maakt. Die verhalen over zijn vriendinnen. Zo, ja, dat is prachtig.
West Ham, hoor ik.
Sowieso Fiorentina. Ik ben daar een tijd lang trainer geweest.
Ook al, ja.
Uiteindelijk.
Ontslagen?
Ja, nee, gewoon een glorieuze carrière. Alleen net niet de Champions League gewonnen. In de allerlaatste minuut kreeg ik een doelpunt tegen. Dus wel een legende, maar niet de Champions League.
Maar wat vind jij er dan van dat jij op een bank zit met iemand die ontslagen is bij FC Den Bosch als trainer?
Oeh, dat vind ik pittig.
Zo, wat dacht je bij Portsmouth?
Oh, ja.
Toen stond echt de tranen in mijn ogen. Maar goed, iedereen kan voetbalmanager spelen als je zorgt dat alle statistieken al zichtbaar zijn van tevoren.
Zo, ja.
Oh, wat is Jaron Blonk een enge man.
Ja. Zullen we nog heel even benoemen dat de kat van Jaron Blonks vriendin vernoemd is naar Peter van Ooyen?
Naar Peter van Ooyen?
Ja, omdat hij zo goed begon bij VVV, maar uiteindelijk niet doorgetrokken. Ja,
dat was net toevallig, zeg maar. Ja. Dat net die periode kreeg ze die kat en dacht ze van ja, Peter van Ooyen, dat is het.
Doelpunt te maken van Heracles tegen Feyenoord. Ik had
echt, toen hij bij Goethe en Heracles speelde, had ik echt gedacht dat hij veel beter zou worden. Maar helaas voor Ruby speelt hij nu bij de Galactico's van Helmond Sport, waar overigens niks mis mee is.
Mooi. Dank jullie wel jongens voor een nieuwe FC Afkik Daily. Morgen zijn we er uiteraard gewoon weer. Ben je nog niet geabonneerd? Doe het dan vooral. Ciao.